Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu gemeente Psalm 47, de versen 1 en 3. Psalm 47, 1 en 3. Gemeente, willen wij nu eerst belijdenis doen van ons geloof. En dat doen wij vanmorgen met een gedeelte van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis, we lezen een gedeelte uit artikel 26. En daarna zullen we zingen psalm 68, vers 9. 68, het negende vers. En dan belijden wij in artikel 26, wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestalte van een mens en van een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Tot zover.
Thank you.
schriftlezing van morgen is Handelingen hoofdstuk 1, de versen 14. Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen wij Gods heilig woord. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welken hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft. Met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. De tekst wordt gevormd door vers 9. Handelingen 1, vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere der Heren, almachtige heerlijke vorst, koning der koningen, een Heere der Heren zijt gij. Aan u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heere Jezus, uw kerk mag zich verblijden op deze dag. En uw kerk is opgeroepen om naar boven te zien, maar ook vooruit te zien en rondom zich te zien. Ja, uw kerk mag omhoog zien, want daar is haar thuis. Daar bent u. En vanaf uw troon bent u bezig zondaren te trekken en te zaligen en bij uw kerk in te lijven. En Heere, daar wil de kerk u om loven en daar moeten wij u ook om prijzen en danken en erkennen. Dat gij dat heerlijke werk aan het uitvoeren bent. Maar ook dat u daar aan de rechterhand van de Vader een voorspraak bent voor allen die door u tot God komen. Heere, zo belijden wij u dat u alleen de voorspraak bent voor uw kerk en voor arme zondaren. En Heere, geef dan ook dat uw kerk op u gericht mag zijn. En dat wij ook op u mogen zien. En dat wij ook rondom ons mogen zien in deze wereld. En dan zien wij de voetstappen van uw wederkomst. En dan zien wij dat u bezig bent uzelf een kerk te vergaderen. Maar dan zien we ook de macht van de boze en het slechte en het verkeerde en het opstandige ook in ons eigen hart en leven. Wanneer we ogen hebben gekregen om te zien, dan zullen we de vijandschap in ons eigen hart erkennen. En daarvoor is het gepast dat wij ons zeer voor u verootmoedigen. En we belijden u, Heer, dat in ons geen gerechtigheid is. We belijden u, Heer, dat in onze natuurlijke staat er niets is wat voor u kan bestaan. En we belijden u, Heere, dat er ook in het leven van uw kinderen uit henzelf toch niets is wat voor u kan bestaan. Het is enkel genade. En zo, Heere, bidden wij u of u uw kerk wilt onderhouden en besturen en regeren. Of u al uw kinderen wilt ondersteunen in het strijdperk van dit leven. En wil uit genade geven dat uw kinderen voort mogen gaan van kracht tot kracht. Want ze zijn toch verbonden aan de volheid van de Heere Jezus daar in de hemel. O Heere, wilt u uw kinderen blijvend ondersteunen en uw kerk nog onderhouden. Al is er zoveel reden dat u uw kerk, ook uw kerk wat zo gauw bij u vandaan gaat en zo gauw zich wendt tot het verkeerde en tot het zondige, dan is er veel reden dat u die kerk zou verlaten en overgeven aan zichzelf. En daar horen wij ook bij. O Heere, wij bidden u, wilt u met uw geest en genade toch in onze harten wonen en werken. Heere, wilt u het geestelijke leven in ons midden schenken. Wilt u zelf door uw woord en geest zondaren bekeren, mensen in het hart grijpen, kinderen, jongens en meisjes, ouderen. Heere, wilt u zelf het geestelijke leven schenken en het verdiepen. En wil, Heere, vanuit uw troon daar vandaan ook rijke zegeningen, geestelijke zegeningen, inzicht en genade voor genade ook ons schenken. Ook in deze dienst, wanneer uw dienaar geroepen is om het evangelie uit te dragen, geef hem daartoe kracht, genade, wijsheid en inzicht. En zegen ons in het luisteren. Laat het opwekkend mogen zijn en vermanend en vertroostend. We zijn in alles van u afhankelijk. Maar als we om ons heen zien, Heere, dan mogen we dat doen vanuit het perspectief dat u naar de hemel bent opgevaren, uw kerk ten goede. O, geef dan ook uw kerk genade om vooruit te zien. Want dan is toch de hemel het doel, het reisdoel. Geef, Heere, dat wij ook zo mogen leren leven. En als we daar geen smaak in hebben en geen zicht op hebben, wilt u ons dan te sterk worden en wilt u ons laten zien dat dit leven zo vergankelijk is en dat wij het onvergankelijk leven moeten hebben van u alleen. O Heere, wilt u onze vele zonden vergeven en niet op ons zien naar wat wij verdienen. Maar wij pleiten dan op uw voorbeden in de hemel. Heere Jezus, het is de dag van uw hemelvaart dat wij nu gedenken. Maar daarvoor is wel een hellevaart geweest. En u hebt ook die hemelvaart verdiend door eerst af te dalen tot in de diepten van de Godverlatenheid. En zo, Heere, mogen we u toch aanbidden en u vragen of u toch ons licht daarop wil geven, dat onze blinde zielsogen geopend mogen worden om u en uw werk te zien en dat meer en meer te zien. Want ook uw kinderen moeten nog klagen over blindheid, dat er nog zoveel is wat voor hen verborgen is uit die diepten van uw liefde en van uw zelfopofferende liefde. O Heere, wil met uw geest en woord toch zo in ons werken. Heere, breid uw kerk uit over deze wereld. Gedenk hen die vervolgd worden, hen die moeten lijden om uw naams wil. Zegen heel onze gemeente, de zieken, de beproefden en bedroefden. En wil onze goede dienst schenken, uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Er is één collecte voor de kerk. En laten wij dan zingen Psalm 24, de versen 2, 3 en 5. 24, 2, 3 en 5. Geliefde gemeente, de hemelvaart van de Heer Jezus is een heerlijk gebeuren. Het is een gebeuren vol troost voor de kerk. Het is een van de heilsfeiten die vaak meer op de achtergrond staat in het kerkelijke jaar. Met kerst wordt veel aandacht aan gegeven en met Pasen, maar hemelvaart, daar vindt in het algemeen toch vrij weinig aandacht aan plaats, aan, wordt aan gegeven. Maar in feite is de hemelvaart van de Heer Jezus zo'n troostrijk gebeuren. Het lijkt voor ons zo onwerkelijk, omdat de Heer Jezus buiten onze wereld gegaan is, in de hemel. Maar toch ligt daarin alle vastheid en alle troost en kracht voor de kerk hier op aarde. De Heer Jezus is in de hemel. Vlees van ons vlees is daar in de hemel. Hij is daar. Hij leeft eeuwig en altijd om te bidden voor zijn volk en kinderen. Het is een heerlijk feest. Daar zal de Heer Jezus, hij is daar nu bezig om plaats te bereiden. De Heer Jezus is daar niet ijdel, hij is daar niet niets aan het doen. Hij is nog steeds aan het werk om zijn kerk te vergaderen op aarde. En hij is in de hemel aan het werk om daar plaatsen te bereiden, woningen te bereiden in het Vaderhuis voor elk van zijn kinderen. En daarom is de hemelvaart zo'n heerlijk gebeuren. En wij leven tussen hemelvaart en de wederkomst. We verwachten zijn komst uit de hemel. Het is heel droevig dat er ook theologen zijn die de hemelvaart van de Heer Jezus loochenen. En in de moderne theologie wordt dat gezegd dat dat niet echt gebeurd is. Hoe vreselijk om zulke dingen te leren. En wat een verdrietige zaak voor de kerk. De schrift leert het duidelijk en onomwonden dat de Heer Jezus is opgevaren in de hemel. En de schrift legt ook uit waarom de Heer Jezus in de hemel moet zijn. En dit is juist de troost voor zijn kerk. Dat zijn kerk een levende koning heeft in de hemel. Wij willen met elkaar nadenken over de zegen van de hemelvaart van Christus. En we zien ten eerste dat de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Ten tweede, de Heilige Geest kan nu komen. En ten derde, de zaligheid wordt vast en zeker gemaakt. Dus we denken nou over de zegen van de hemelvaart van Christus. En we zien ten eerste, de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Ten tweede, de Heilige Geest kan nu komen. En ten derde, de zaligheid wordt vast en zeker gemaakt. Zo vandaag mogen wij in de kerk nadenken over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En dat is werkelijk zo'n heerlijk feit. Het staat herhaaldelijk beschreven in de schrift. In het Oude Testament wordt het al voorzegd. In het Nieuwe Testament wordt het duidelijk geleerd. Wij mogen duidelijk weten dat de Heer Jezus is lichamelijk opgevaren naar de hemel. We zien het in het Oude Testament in Psalm 47, vers 5, dat we zojuist hebben kunnen zingen. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. We denken ook aan Psalm 24, vers 7. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. We kunnen ook denken aan Psalm 68, vers 18. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Maar als we dan verder zien naar het Nieuwe Testament, Daar zien we ook verwijzingen naar zijn hemelvaart. Heel duidelijk wordt dat beschreven. In Lucas 24 wordt het beschreven. En we zien het ook in Markus 16, vers 19. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En Johannes beschrijft ook de hemelvaart van Christus. In Johannes 6, vers 62. Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was. En in het volgende hoofdstuk, Johannes 7, vers 33, Jezus zeide dan tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. En daar vinden we nog de hemelvaart uitdrukkelijk geleerd en vermeld in Johannes 14, in Johannes 16, in Johannes 17 en in Johannes 20, vers 17, zegt de Heere Jezus tot Maria, Magdalena, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zegt hun, ik vare op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Daarna zien we ook de hemelvaart uiteengezet door apostel Paulus. In Efeze 1, vers 20, dat Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan de rechterhand in de hemel. Het gaat door in Hebreeën, worden verschillende keren ook gezegd, de Heer Jezus aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 1, vers 3 en Hebreeën 4, vers 14. Terwijl wij een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En zo zouden we ook door kunnen gaan, gemeente. Met nog meer tekstverwijzingen geven, maar laat het toch duidelijk zijn dat de Heere Jezus is heerlijk opgevaren in de hemel. Waar is de Heere Jezus, jongens en meisjes? Nu in de hemel. Hij leeft altijd. En hij ziet jou. En hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. En zo is de hemelvaart een heerlijke zaak voor de Heere Jezus. Hij heeft alle eer en heerlijkheid verdiend. En nu wordt die eer, wordt hier hem al gegeven. Het begin was er bij de opstanding en bij zijn verschijningen. Maar nu, wanneer hij opvaart naar de hemel, wordt er nog meer heerlijkheid aan de Heere Jezus gegeven. En straks in de hemel zal hij dan aan de rechterhand van God gezeten zijn. En wij verwachten nog zijn wederkomst, wanneer alle knie zich voor hem zal moeten buigen. Het is zo'n heerlijke zaak voor de Heere Jezus, dat hij op mag varen in de hemel. Gedurende zijn leven hier op aarde, gedurende zijn bediening, was er altijd iets groter en rijker en dieper in de Heere Jezus dan mensen zien konden. En de Heere Jezus was zichzelf ook bewust van een heerlijkheid die hem toekwam, een heerlijkheid die hij verborgen hield. Een heerlijkheid die niemand kon zien. Eens met drie van zijn vertrouwde discipelen liet hij iets van zijn heerlijkheid schitteren. Maar dit was de heerlijkheid die hij eens had bij zijn vader. En die hij zou terug ontvangen wanneer hij zou teruggaan tot zijn vader. Johannes 17, vers 5. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ja, na zijn hemelvaren zou hij een naam ontvangen, zelfs boven alle naam. Het was zo'n heerlijke zaak voor de Heere Jezus om naar de hemel op te varen. En dat ziet u ook al in onze tekst, op de manier waarop de Heere Jezus opgevaren is. Er staat dat en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Hij heeft dit gezegd, wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd dat de Heilige Geest zou komen. En gij zult mijn getuigen zijn. Dat was de laatste belofte die hij deed. Toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Hij liet de belofte bij zijn discipelen achter. En wat een heerlijke belofte. U zult de Heilige Geest ontvangen. Maar dan werd de Heer Jezus opgenomen. Hij begon omhoog te stijgen. En ze zagen hem gaan. Hij werd opgenomen, zegt de tekst. En dan ging hij al hoger en hoger. In de lucht. Uit het gezichtsveld van de discipelen weggenomen door een wolk. En ze staarden omhoog. Het feit dat hij omhoog ging, is verheerlijking. Het was niet zo dat de Heere Jezus zegt, en nu ga ik weg. En hij was weg. En de discipelen zeiden, hij is er niet meer. Zou hij nog terug? Nee, hij is weg. Nee, zo gebeurde het niet. De Heer, er bleef geen onduidelijkheid over. Hij is opgenomen in de hemel. Hij voer op, letterlijk ging hij omhoog. En dat was een symbolische handeling. Want waar is de hemel, jongens en meisjes? Dat is boven. Maar dat weten we nog niet. Maar het is boven. De Heer Jezus werd opgenomen. Hij ging naar boven. In de hemel. Hij werd opgenomen. En het feit dat hij opging, dat was al een symbolische teken. Dat was een verheerlijking voor de Heer Jezus. En God nam zijn zoon op uit lijden, dood en pijn uit deze wereld. Zo werd de Heer Jezus bevorderd tot in heerlijkheid. Hij werd opgenomen, dat is verheerlijking voor de Heer Jezus. En dan, een andere reden voor die verheerlijking zit in die wolk. Ze keken omhoog en toen, het had ook kunnen zijn dat hij omhoog ging en dan, ja, is weg. We kunnen niet meer zien. Zo klein. Weg. Maar zo gebeurde het niet. Hij ging op. En ze zagen hem. En toen kwam er een wolk langs. En die wolk bedekte hem. En de wolk ging verder. Toen was hij er niet meer. Ging weg. Met een wolk. Waarom een wolk? Nou, dat is verheerlijking voor de Heere Jezus. Een wolk, want dat lezen we vaker in de Bijbel. De heerlijkheid van de Heere en een wolk. Een wolk is ook hoog. Je kunt de wolken niet aanraken, die zijn hoog. In Daniël 7, vers 13, er kwam een met de wolken des hemels. Dat is verheerlijking, dat is zo hoog, daar kan niemand bij. En Openbaringen 1, vers 7, ziet hij komt met de wolken. En de wolken, dat is een teken, dat wijst op zijn heerlijkheid. En u ziet het ook in het Oude Testament. Wat was het ook alweer, dat het volk leidde door de woestijn, een wolkkolom. En waarom een wolkkolom? Omdat in die wolkkolom was de heiligheid van de Heere. En dat werd bedekt met een wolk. Want het volk mocht de Heer en zijn heerlijkheid en heiligheid niet zien. En boven op de berg Sinaï, daar was ook een wolk. Een wolk wijst op de heerlijkheid van de Heere. De Heere der heerlijkheid. Dat is de Heer Jezus. Hij is onze Heere der heerlijkheid, zegt Jacobus 2 vers 1. En daarom werd hij weggenomen met een wolk als een aanduiding van zijn heerlijkheid. Want het feit dat de Heer Jezus nu in de hemel is, betekent hij is de Heere der heerlijkheid. U Gods kinderen, u bent ingewonnen voor de Heere der heerlijkheid. En waar hij is, daar zult u ook zijn. En zijn heerlijkheid zal ook op u afstralen. Daarom houd moed te midden van de strijd en te midden van de dagelijkse kruis. En bid de Heer om kracht om uzelf te verloochenen. Want u mag een Heere der heerlijkheid dienen. En dat is zo rijk. En het komt naar voren met hemelvaart. De Heere der heerlijkheid. Sommige soldaten zijn zo trots op hun generaal dat ze de dood voor hem ingaan. Voor onze man, voor onze generaal. Maar uw volk des Heeren. U mag de Heere der heerlijkheid dienen. En denk daarover na. Als hij de Heere der heerlijkheid is, zal hij u niet voortdurend omhoog houden en leiden en helpen en versterken en bekrachtigen. En heeft hij dat ook al niet gedaan in uw leven? En hebt u ook iets niet van zijn heerlijkheid gezien in uw eigen leven? Dat er momenten zijn dat er iets van die heerlijkheid doorstraalt. Zijn heerlijkheid in uw leven. Dat u zegt, Heere, wat zijt gij goed. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo groot is zijn goedertierenheid over degenen die hem vrezen. En dat het bij tijden zelfs een voorsmaak mag zijn van die heerlijkheid die hij heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. En het ligt vast en zeker, want hij is er al. Het hoofd is er. Het hoofd is boven en het hele lichaam moet daar ook zijn. Wat een troost. De Heere Jezus, de Heere der heerlijkheid is. En het was vooral Paulus die dit zo prachtig gezien had. Eerst wilde Paulus niets van de Heere Jezus weten. Hij vond het een vloek als die christenen spraken over de Heere Jezus als de Heere der heerlijkheid, als godslastering. Want er is maar één God, de God van Abraham, Isaac en Jacob en Saulus van Tarsen, die zou ze wel leren. Totdat de heerlijkheid des Heren hem omscheen. En toen werd hij verbroken. En toen begreep hij dat de God van Abraham, Isaac en Jacob is veel hoger, veel heerlijker, veel volmaakter dan hij ooit gezien had. De drie enige God, één God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En toen kreeg hij persoonlijk onderwijs van de Heere Jezus. Want in Galaten 1 leest u het, dat nadat hij uit Damascus was, ging hij eerst naar Arabië. En pas na 3 jaren was hij weer terug in Jeruzalem. En in die 3 jaren daar in Arabië, in de woestijn, daar heeft Paulus persoonlijk onderwijs gekregen. En toen kreeg hij te zien die heerlijke waarheden. Daarom was hij ook een apostel. Hij had het ook van de Heere gehoord. En in Filippenzen 2 vers 9 schrijft hij het later. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zou zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. En die dag komt Waarin elke moslim zal moeten belijden dat de Heere Jezus de Heere der heerlijkheid is. En elk mens, al de Joden, al de Nederlanders, iedereen in middelharnis, zal het moeten belijden. Want hij heeft die positie. En iedereen zal het moeten erkennen. Dat gebeurt bij zijn wederkomst. De Heere der heerlijkheid. Het is zo gepast dat hij opgenomen werd in de hemel. En weggenomen door een wolk. Maar we zien ook dat nu de Heilige Geest kan komen. Juist omdat de Heere Jezus naar de hemel gegaan is, kan nu de Heilige Geest komen. En dat heeft hij ook gezegd. In vers 9, als hij dit gezegd had, en dat slaat terug op vers 8, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Juist omdat de Heere Jezus in de hemel is, kan nu de Heilige Geest komen. Hoe zit dat? Waarom moest dat nou zo zijn? Tijdens de ambtelijke bediening van de Heere Jezus op aarde was de Heilige Geest nog niet afgedaald op deze wereld om mensenharten te vullen. Maar er waren toch ook tijdens de omwandeling van de Heere Jezus mensen die geloof hadden. De Heere Jezus zegt van de Canaanese vrouw, groot is uw geloof. En die Romeinse centurion, die zo'n groot geloof had, het werd zelfs in Israël niet gevonden. En de discipelen die alles verlieten en hem volgden. En Matthäus, ook wel genoemd Levi, de tollenaar. De Heere Jezus zegt, volg mij. En hij volgde. Hij moest. Hoe gebeurde dat? En dat Petrus kon zeggen, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Hadden ze dat van zichzelf? Nee, dat hadden ze ook van de Heilige Geest. Want geloof en liefde, dat zijn vruchten van het werk van de Heilige Geest. Dus al dat geloof wat we al zagen in het volgen van de Heere Jezus en het belijden van zijn naam, dat was allemaal een vrucht van het werk van de Heilige Geest. En in het Oude Testament, de zondaren die tot bekering kwamen, dat was ook door de kracht van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest was er nog niet. Nou, hij was er wel in die zin dat hij werkte onder hen die in aanraking kwamen met Gods woord. Ja, de Heilige Geest werkte wel, maar mogen we het zo zeggen, het waren voorlopige werkingen. Het was ook beperkt. De Geest moest nog komen. Wat bedoelen we daarmee? Daarmee bedoelen we dat de Heilige Geest moest komen met zijn volle kracht, met zijn heerlijke werking en op een duidelijke wijze. En dat hij zou komen op zo'n wijze dat niet alleen de Joden, maar ook de heidenen met de Geest gevuld zouden worden. En de Heilige Geest kwam om het volbrachte werk van de Heere Jezus toe te passen. Want dat moet. Hoe kan een zondaar met God verzoend worden? Alleen maar door het werk van de Heere Jezus. Dus de Heere Jezus moest eerst dat werk doen. En dan opvaren naar de hemel. Dat werk presenteren aan zijn Vader in de goede orde. En daarmee was de weg geplaveid, geopend, dat de Heilige Geest kon wonen in vuile zondaars harten. Want dat was verdiend door het offer wat nu boven getoond werd aan God de Vader. De Heilige Geest moest komen om het volbrachte werk van de Heere Jezus toe te passen. Mensen moesten ontdekt worden aan hun zondaarsnood. En ze moesten leren zien dat ze de Heere Jezus als hun zaligmaker te voet moesten vallen. En ze moesten geleid worden tot een levende geloofsgemeenschap met hem. En dat kon alleen maar door de krachtige werking van de Heilige Geest. De Heer Jezus vertelt dit ook in Johannes 16, vers 7. Ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. We zien het dat het beter voor ons is dat de Heere Jezus in de hemel is. Het is veel beter, veel nuttiger dat de Heere Jezus in de hemel is en dat de Heilige Geest hier op aarde is. En daarom, jongens en meisjes, moeten we ook nooit zeggen dat we het jammer vinden dat de Heere Jezus nou in de hemel is en niet meer op aarde. De Heere Jezus zegt, het is veel beter voor u dat ik in de hemel ben, want dan kan de Heilige Geest komen. Het feit dat de Heilige Geest werkt is veel beter dan de lichamelijke aanwezigheid van de Heere Jezus op aarde. Want de Heilige Geest werkt overal, tegelijkertijd, door alle volkeren. En het is juist door het inwendige werk van Gods Geest dat de ogen geopend worden om de Heere Jezus te zien. En ook wanneer de Heilige Geest komt, dan werkt hij ook overvloedig, krachtig. Want wat gebeurde er ook alweer op de Pinksterdag? 10 dagen na zijn hemelvaart, toen werden er op 1 dag 3000 mensen bekeerd en gedoopt. Dat was een direct gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest werkt heerlijk en ruim. En daarom was het beter dat de Heere Jezus naar de hemel zou gaan. Maar laten we nog dieper ingaan op waarom zegt de Heere Jezus, indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Waarom kon de Heere Jezus niet zijn werk volbracht hebben, opgestaan zijn en dan hier blijven? En dat ook de Heilige Geest zou komen. Waarom kon dat niet? Nou, we hebben het al aangestipt. Kijk, de komst van de Geest moest verdiend worden. Niet alleen door kruis, dood, opstanding, maar ook door de hemelvaart. Om zichzelf te presenteren voor het aangezicht van God de Vader. Zo werd de weg geopend. Zo kon de Heere Jezus bidden aan God de Vader om de Heilige Geest te zenden in harten van zondaar. Vader, werk in hem. Vader, trek hem. En de Geest werkt krachtig als vrucht van de voorbeden van Christus in de hemel. De Heere Jezus moest geplaatst worden aan de rechterhand van de Vader. Daar moest hij bekleed worden met de bevoegdheid. Hij moest de bevoegdheid ontvangen van God de Vader naar het goddelijke recht, omdat de Heere Jezus die bevoegdheid verdiend had. Die bevoegdheid om de Geest te zenden vanuit de hemel. Het is zo'n wonder dat die Heilige Geest kon werken in harten van zondaren. Maar dan zien we tenslotte nog een derde zegen. En dat is dat de zaligheid wordt vast en zeker gemaakt. De zaligheid wordt vast en zeker gemaakt. Niet alleen kon de Heilige Geest komen, Maar de hemelvaart van Christus houdt zaligheid in voor arme zondaar. De Heer Jezus is opgevaren in de hemel. En hij zendt zijn Heilige Geest neer. En door de macht van zijn Heilige Geest kunnen zondaren zalig worden. En de Heer Jezus heeft beloofd dat hij zijn Heilige Geest ook zal geven hen die hem daarom bidden. En wat een troost wanneer u ziet in uw eigen leven dat u zo doods bent en zo leeg en zo dor. En dat de Heer Jezus lijkt voor u verborgen te zijn. Wat is de weg voor u te beseffen dat hij is aan de rechterhand van de Vader. En dat hij zijn Heilige Geest verdiend heeft. En dat hij gewillig is die zich aanbiedt aan ons. Zondag aan zondag, dag aan dag. Dat hoewel gij slecht zijt, ge weet nog uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader dan niet zijn geest geven, hen die hem daarom bidden. Omdat de Heer Jezus in de hemel is gegaan, kunnen u en ik zijn Heilige Geest concreet ontvangen. Dat we dingen, zaken zien en inzicht ontvangen die we eerst niet hadden. Dat we spreken over hem wat we eerst niet zeiden. Dat we zijn liefde kennen in ons hart wat we eerst niet kenden. Waarom is dit mogelijk? Omdat hij naar de hemel gegaan is. Dat heeft concreet wat tegen u en tegen mij te zeggen. Het mag de hoop versterken, opwekken. Zijn geest wordt gegeven. Want de Heer Jezus is in de hemel. Maar dat de Heer Jezus in de hemel is, is ook de toekomst van allen die hem lief hebben. Deze wereld, het gaat toch voorbij. En wat is het leven nou echt? Wat is het echt te bieden? Maar wat een zegen dat u, als u mag leven in die wetenschap. Maar na dit leven heeft de Heer mij het leven bereid. En wanneer u het uitspreken mag. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dan bent u meer dan overwinnaar. Over uw ziekte. Over de duivel. Over de zonde. Over al de verleidingen en al de strijd en al de moeite en al de tranen en al het leed en al de teleurstellingen. Meer dan overwinnaar. Gewonnen. Hoe dan? Omdat hij in de hemel is. In heerlijkheid. En daar ligt uw toekomst, kind van God. Wat een heerlijke toekomst. Het ligt vast en zeker in hem. En dat er daarom niets is wat u scheiden kan van zijn liefde, omdat hij leeft. En u zult niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen zonder zonde tot in eeuwigheid. Omdat hij in de hemel is. Daar ligt heerlijkheid aan gekoppeld. Niet alleen voor hem, maar voor u die hem lief hebt. Terwijl u er smart over hebt. Dat u hem niet lief hebt zoals het zou moeten. En daar klaagt u ook over voor de Heere. Niet over anderen, maar over uzelf klaagt u. Ik ben niet die ik zijn moet. O, wat een strijd, o, wat een verdriet bij tijden. Maar hij droogt uw tranen op hemelvaartsdag. En hij zegt, mijn kind, kijk omhoog. Daar. Daar ligt het. zaligheid, de heerlijkheid ligt vast en zeker. En daar wordt nog meer onderstreept. Ook door de manier waarop de Heere Jezus is opgevaren. Lucas 24 beschrijft ons dit. Dat de Heere Jezus naar de hemel ging terwijl hij zijn discipelen zegende. Dus het laatste wat ze van hem zagen was zijn zegening. Hij zegent vanuit de hemel. Zo wordt de zaligheid vastgemaakt. En in de hemel, daar is hij de advocaat. Hebben we ook al even aangestipt. Maar het is goed om even bij na te denken. We lazen een gedeelte uit artikel 26. En dat is heel gepast, want hij is daar een advocaat. Jongens en meisjes, wat is een advocaat? Nou, advocaat, ja. Dat is iemand in een rechtszaal. Dat is een verdediger. Die spreekt, dus iemand wordt aangeklaagd. En dan komt een advocaat en die spreekt voor hem. En zo is de Heere Jezus in de hemel een advocaat. En wanneer u nou gezondigd hebt. Dan mag u weten, u hebt een voorspraak in de hemel. Wanneer u het verknoeid hebt. En u ziet dat u niet bent die u zijn moet. Mag u weten, door hemelvaart hebt u een advocaat aan de rechterhand van God de Vader. Levend advocaat voor u. Niet voor miljarden mensen. Ik ben er maar één van miljarden. Nee, voor u. Persoonlijk. En wanneer u nou zonder de Heere leeft, en je leeft toch eigenlijk maar voor deze wereld, en zonder God, denk je dan nooit na over je zonde? Wat zul je toch met je schuld doen? Of heb jij geen zonde? Of hebt u niets verkeerds gedaan in uw leven? En is er niet een heilige God die alles onthoudt, ook wat wij vergeten hebben, maar hij aanschouwt het allemaal? En hij ziet het en het wordt allemaal opgetekend in zijn boek. En in die dag, die grote dag, dan worden de boeken geopend. En hoe moeten we dan? Benauwt het u nooit? Zoveel zegeningen van God ontvangen te hebben. Zoveel preken gehoord te hebben. Van zoveel predikanten en dan nog. Ja, ik doe wat ik fijn vind. Ik leef mijn eigen leven. Of ik wacht maar af. En zoveel mooie dingen hier in het leven waar je van kunt genieten. En daar richt ik me maar op. Maar dat is het niet. Gaat allemaal weg. Hij, in de hemel, in de heerlijkheid, daarop te richten. U hebt zijn macht nodig in uw leven. Ach, val hem dan toch te voet. En zeg, Heere Jezus, ik heb u nodig als mijn zaligmaker. Ik heb uw geest nodig. Dat u mij leidt door dit leven heen. Dat u mij een nieuw hart geeft. Dat u mij leert om te buigen voor u. Want alle knie zal zich voor u buigen. En ik wil het nu leren doen in dit leven. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zal iedereen voor hem buigen. Ook hen die het nooit wilden, zullen dan gedwongen worden om dan voor eeuwig verloren te gaan. Maar wanneer Paulus die tekst noemt in Filippenzen 2, dan is dat eigenlijk een citaat van Jesaja 45, vers 23. En daar zegt de Heilige Geest in het Oude Testament al: ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden en alle tong mij zal zweren. Maar in datzelfde verband, in de twee versen die daar vooraf gaan, Jesaja 45, 21 en 22, ligt er een heerlijke oproep om nu reeds bekeerd te worden. En daar staat dan: er is geen God behalve mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dan gaat het door te zeggen dat alle knie zal zich buigen. En dat pikt Paulus op. En dan verwijst hij naar, onder de leiding van de Heilige Geest, de wederkomst. En zal het gebeuren. Maar nu gaat de oproep uit dat er bij hem nu in dit leven zaligheid te verkrijgen is. Hij is de opstanding en het leven. En hij zegt: wend u tot mij toe. Ik ben God alleen. Er is geen andere heiland. Er is geen andere zaligmaker. En er wordt ons gepredikt in de hemelvaart dat de Heer Jezus een naam boven alle naam gegeven heeft. En als gevolg daarvan zullen alle knieën zich buigen. Maar daarom nu al, wend u toch tot mij. En wanneer u nou uw eigen onmacht ziet en uw eigen gebreken, tekorten, besef dat hij juist is opgevaren voor mensen die niets hebben. Voor mensen die niets nutten zijn in zichzelf. Die moeten zeggen: ik, wat heeft het allemaal nog betekend, mijn leven? Wanneer u tekort ziet, u failliet ziet, dan mag u uw hoofd oprichten. Hij is in de hemel. Uw voorspraak, uw zegen, uw God. U mag tot hem wenden, wenden en wordt behouden. Omdat hij in de hemel is. En dan zal hij hier in dit leven u onderhouden. Hij zal voor u zorgen. O kind van God, verheug u in uw God. Heb moed, uw hoofd is in de hemel. En u die ziet, ja, hij is het. Houd ook moed, want hij leeft om zondaren zalig te maken. Het is zijn liefste werk dat te doen. Dat is vrucht van zijn hemelvaart. Amen. Willen wij zingen Psalm 86, het vijfde vers. bidden en danken. Heere der heren, hoe hoog zijt gij, hoe heerlijk is uw naam. Alle macht in de hemel en op de aarde is aan u gegeven. En u bent daar de voorspraak voor arme zondaren. Wat een voorrecht. Dat hadden we toch helemaal niet verdiend. Daar hadden we ook nooit op kunnen hopen. Daar had de mens ook nooit om gevraagd. Dat hadden wij ook helemaal niet verdiend. Maar u bent daar de voorspraak. En u hebt daar heerlijkheid bereid. En dat heeft u gekost het diepste en vreselijkste lijden. Heere, nee, begrijpen doen wij dit niet. Maar we buigen. En we bidden u, leer ons buigen. Leer ons buigen nu al in dit leven. Leer ons u zoeken als het hoogste en het heerlijkste. Heere God, wilt u met uw majesteit van uw Heilige Geest afdalen hier in ons midden? En wilt u met uw Heilige Geest opwekkingen schenken? En ons verblijden door uw bemoeienissen? Door uw diepe vertroostingen, door uw overweldigende bemoeienissen van genade voor genade, troost, liefde, uitzicht uit het donkere dal. Heere God, verheerlijk zo uw naam in ons leven. Gedenk hen die aangevochten worden, hen die bestreden worden, hen die in geestelijke strijd zitten, hen die geen geestelijke strijd kennen, hen die nog leven voor het verderf, die nog bezig zijn op de brede weg te wandelen. Zonder u breng ze terug, Heer. Wij kunnen het niet. We proberen het, we spreken erover, maar het is door uw geest dat het zal geschieden. Niet door onze kracht, niet door ons geweld, maar door uw geest zal het geschieden. Werk, Heer Jezus, met uw geest in onze gemeente, ook komende zondag en ook met Pinksteren en daarna. Heere, ga met ons ook deze dag verder. Bewaar ons voor zonde. Zie ons aan in uw genade. Vergeef tekorten in preken en in luisteren. En gedenk ons allen om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 67, het tweede vers. 67, vers 2. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.